Bayerisch.
Goedemiddag gemeente, gasten, hartelijk welkom in deze eredienst. Goed om elkaar te ontmoeten. Ook iedereen die meeluistert of later deze dienst terugluistert, hartelijk welkom. Voorganger is dominee M.F. van Binnendijk uit Rotterdam. In de weekbrief staan liederen die we deze dienst zullen zingen. Heeft u nog geen weekbrief, dan kunt u er nog eentje pakken. Ze liggen voor en achter in de kerk. Collectes. Er zijn deze dienst twee collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede is bestemd voor de kerk. Beide rondgangen worden gehouden na het zingen, na de preek. En we bevelen beide collectes van harte bij u aan. Diensten voor volgende week zondag. 9:30, grote kerk, dominee P.J. Stam uit Katwijk. En 4:15, let op, ook in de grote kerk, dus 's middags, dominee Alma uit Nieuwegein. Volgende week is het zomerfeesten ook rond de grote kerk, dus let op met parkeren, wellicht in de parkeergarage. Tot zover de afkondigingen. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst. En wij beginnen deze met het zingen van gezang 3, vers 1, 3 en 6, zoals het in de weekbrief staat vermeld.
Onze hulp en onze verwachting is aan de middag van deze dag in de naam des Heren, de hemel en de aarde gemaakt heeft, die zijn trouw bewaart van generatie tot generatie, ja tot in alle eeuwigheid, en die niet loslaat het werk dat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik zal even zingen van Gods goedertieren heen. Laten we dat doen, gemeente, met Psalm 89, daarvan vers 1 en 2 uit de oude berijming. 89, vers 1 en vers 2. Willen wij nu ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof belijden met de 12 artikelen. Daarna zingen uit Psalm 40, daarvan het derde en vierde vers uit de nieuwe berijming. 40, 3 en 4. Spreken we dan ieder in zijn, in haar hart, met mij aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in het dodenrijk. Ter derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven.
Het is geen offer voor wat u behaagt. Gij wilt eer dat ik naar u hoor. En zelf ontsluit gij mij het oor.
Zullen we samen stil worden voor God en bidden om zijn zegen over deze dienst. Laten we samen bidden. Heere trouwe God, hemelse Vader. Samen komen wij weer op de middag van deze dag. En we mochten zingen, we mochten belijden. We mochten stil worden, we mochten groeten. We mochten elkaar ontmoeten. U brengt het die ons hier weer samenbrengt in de Exoduskerk. Hier zittend, thuis meeluisterend, nu of later, dichtbij of verder weg. En Heer, wat een mooie liederen hebben we al zojuist gezongen. Wat staat er veel in wat ons kan raken. De psalmdichter die ons voorgaat en ook ons woorden in de mond legt, die niet bij woorden mogen blijven, maar ook ons hart gaat aanraken. Heer, ik weerhoud mij niet. Ik loof u in mijn lied. Met een blijmoedig hart. Drie dingen Heere, wat zal het rijk zijn als die drie dingen nu al samenvallen, dat ons hart iets van blijmoedigheid kent. Ook al is ons leven misschien anders ingekleurd. Al kwamen we hier naar de kerk met andere gedachten die helemaal niet zo blijmoedig waren. Misschien was er teleurstelling. Misschien is er verdriet. Misschien was er ruzie vanmiddag. Vielen er woorden. En maken dat ons moeilijker om naar de kerk te gaan. Want dingen wil je uitspreken. En als je gemoed er niet in meekomt, dan luister je anders. Dan voel je je anders. Heer, en toch kan het gebeuren dat dat juist zomaar wegviel toen we hier binnenkwamen. Want hier is toch wel een plek waar ook u uw altaar neerzet. Waar we onszelf mogen verliezen aan u. Waar alle gedachten, gevoelens, de dingen die niet passen, ook kwijt mogen. En Heer, het merkwaardige is, dat hoeft niet voor de deur van de kerk. Dat mag zelfs hier binnen. Wij mogen komen tot uw altaar zoals wij zijn. Met wat we hebben, wat we missen. Met wie we zijn en met dat wat ons ontbreekt. U weet, Heere, wie we zijn. Heerlijk om dat ook zingend te mogen belijden. En Heere, mag het dan ook zijn dat we met elkaar ook dat ervaren. Ik breng de blijde boodschap van uw recht. Dat zijn hooggegrepen woorden. En toch, Heere, u geeft ons die woorden in de mond. Leer ons uw wonderen te verstaan. En legt u maar woorden op de lippen van degene die spreken mag, maar ook legt diezelfde woorden bij ons oor, in ons denken, in ons voelen, in ons hart, in ons verstand. Dat we het begrijpen mogen, maar vooral, Heere, dat het ook ontvangen mogen. Want we zijn slim en sluw genoeg om elk woord wat gesproken wordt, en wat even anders is, of even niet in ons straatje past, of het nu hier in de kerk is, of zomaar een gesprek onderweg, wij wikken en wij wegen, en we zijn heel secuur om het ene te aanvaarden en het andere niet. Ja maar jij, ja maar ik. En je moet eens luisteren, want. En zo zijn we soms de hele dag bezig om onszelf te verklaren en een ander te veranderen naar wat wij willen of denken of voelen. Heren, laat u nu vanmiddag het zijn die zegt, ik spreek tot jou. Luister maar. Laat je oren geopend zijn, laat je hart mogen ontvangen. Ik spreek woorden van recht en van genade. Van liefde, van vrede. Heren, mag dan zo zijn dat we uw stem vanmiddag opnieuw mogen horen. Als we de Bijbel open gaan doen, lezen. Maar ook als we door de verkondiging heen gaan. Heren, maak het tot een verrassing. Wilt u zelf u laten zien in het gewaad van uw woord. Dat is het enige wat we vragen en dat is ook alles wat we nodig hebben. Zegen dit uur in zingen, in spelen, in luisteren, in spreken. In geven, in ontvangen. In de ontmoeting met u. En met elkaar, onder de genade en onder de zegen. Heer, wij vragen het omwille van uw grote, lieve Zoon, de Heer Jezus. Amen. Ik vernam zojuist toen ik hier binnenkwam van de koster, die zei dat ook vanmorgen over Abraham is gesproken. U hebt al bij de liederen gezien dat er een herhaling is, een kleine herhaling van een aantal liederen van vanmorgen. Dat wist ik niet. Zo kunnen dingen lopen. En nu is uw grote vraag. Zeg het eens hardop. Gaat het nou over hetzelfde? Het gaat over Abraham. Maar ik weet in ieder geval dat er één ding in staat vanavond die, ik ga ervan uit, maar u mag me corrigeren, die niemand van ons weet. Dus in ieder geval één nieuw ding. En misschien krijg je daar ook wel warm van. Het zou zomaar kunnen. Ik ga met u lezen en met jullie uit Genesis 22... Ik begreep al een klein beetje uit de context dat het vanmorgen ging over geloof, over de sterren. Wij gaan vanmiddag naar de plek der plekken. Wat Abraham nog niet kon weten. Wij weten natuurlijk achteraf gezien heel veel meer. Genesis 22. Misschien wel de moeilijkste dag van zijn leven. Het lijkt een bekende geschiedenis. Ik zeg dat er graag bij. Het lijkt bekend, maar vergis je niet. Bekende geschiedenis hebben soms verrassende wendingen. En zelfs dominees moeten soms om. En dan bedoel om met, er staan dingen soms waarvan je denkt, is dat zo? Hoe gaat dat? Hoe zit dat? We gaan het merken, gemeente. Ik lees met u Genesis 22, de versen 1 tot met 14. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem, Abraham. En Abraham zei, Hineni, zie, hier ben ik. Hij zei, neem toch uw zoon, uw enige, die u lief hebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u zal noemen. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloof de hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. En Abraham zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Daarop nam Abraham het hout van het brand, voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur, en dat zit dan in een soort kruik, en het mes in zijn hand. Zo gingen zij beiden samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en hij zeide, mijn vader. Hij zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei, zie, hier is het vuur, hier is het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen ze beiden samen. En ze kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham. Hij zei, zie, hier ben ik. Toen zei hij, steek uw hand niet uit naar de jongen. Doe hem niets. Want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om en zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En dan volgen de woorden van onze tekst voor vanmiddag. En Abraham gaf die plaats de naam, de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dagen gezegd, op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Tot zover de lezing uit Gods woord. Ik ga er verder niet op ingemeten, maar toen ik dit stukje nog las, de preek was al lang klaar. Ik dacht, daar zou je op zich al naar kunnen kijken en dat kwam pas nu over me heen als je naar vers 8 kijkt. En ik had er juist een uur geleden met mijn zoon een gesprekje over. Maar dat wil ik je toch even meegeven. Wist Abraham nou wie dat lam was? Ik zeg even dit bij, het Hebreeuws kent geen leestekens. Dus ik las het ineens op een andere manier. God zal zichzelf voorzien van het lam van het brandoffer, komma, mijn zoon. En dan kun je zeggen, dat is een aanspreek. Hé jongen, God zal een lam voorzien. Maar als je van die komma een dubbele punt maakt, dan krijg je iets anders. God zal zichzelf een lam voorzien. Mijn zoon. Zomaar iets om even over na te denken, terwijl we gaan zingen. Zou Abraham het geweten hebben? We gaan er zometeen iets meer van horen. Ik kreeg de opdracht om een aantal uit verschillende bundels wat liederen te zoeken over ons onderwerp. En het leek me ook toepasselijk om als inleiding op de verkondiging lied 365 uit op toonhoogte te zingen. Het is een kinderlied, maar ik denk ook dat wij als volwassenen daar zeker in mee kunnen gaan. Het lied wat zingt van Abraham, alle drie de versen, staat op de weekbrief. Lied 365.
Abraham, Abraham, verlaat je land, verlaat je stam. Abraham, Abraham, verlaat je land, verlaat je stam. Abraham, je moet gaan wonen in het land dat ik zal tonen. Tel de sterren in de nacht, zo groot wordt jouw nageslacht. Abraham, Abraham. Verlaat je land, verlaat je stam. Abraham, Abraham, verlaat je land, verlaat je stam. Ik zal jou mijn zegen geven in de wijde alle wegen en de volkeren tezamen vinden zegen in jouw naam. Abraham, Abraham, verlaat je land, verlaat je stam. Abraham, Abraham, verlaat je land, verlaat je stam. Langs de weg die God hem wijst.
Uit gezang 174, 1 en 2 direct na het amen van de prediking achterop de weekbrief uit de bundel 38, zonder nadere aankondiging, 174, 1 en 2, vaste rots van mijn behoud. Gemeente, je kunt je wel eens afvragen, heeft God alles wel in de hand? Misschien dat die vraag ineens zomaar in je leven de kop opsteekt. Misschien herken je dat ook wel. Er kunnen dingen in je leven gebeuren, waardoor je jezelf hoort zeggen, hoe diep moet het nog gaan? En soms lijkt het inderdaad alsof God zijn hand heeft teruggetrokken. Zo voelt dat. En jou aan je lot heeft overgelaten, met of zonder oorzaak. En je komt er niet uit en je hebt van jongs af aan geleerd dat God altijd en overal voor je zorgt. Dat God voorziet. Dat er dingen gebeuren om Gods wil, Deo volente, om Jezus wil. Maar is dat zo? Want stel je voor dat voorzienigheid, dat woord kwam een paar keer in onze schriftlezing naar voren, stel je voor dat voorzienigheid betekent, eigenlijk niet meer betekent dan dat alles wat er gaat gebeuren, bekend is bij God en zo moet gebeuren. Dat je leven, laat ik maar een voorbeeld noemen, dat je leven afloopt, dit klinkt misschien wat vreemd, als een draaiorgel. Ik weet niet of er in de oude stad van Gorinchem als een draaiorgel is, in onze tijd, soms moet je tegenwoordig uitleggen wat het allemaal is, die oude dingen, maar als een draaiorgel, zo'n orgel zit er een paar wielen onder, bij wijze van spreken, dat is zeker respectvol trouwens. Maar ja, nu zit er een organist achter, maar ja, als je door de straat loopt, dan moet dat ding uit zichzelf spelen. Nou, er gaat een boekrol in, of eigenlijk een klaprol. Maakt niet uit. Er zitten allemaal perforatiegaatjes in. En in dat orgel zitten palletjes. En op het juiste moment, als het gaatje onder het palletje komt, pats, klik. Dan gaat een trommel, of een fluit, of een pijp, of een prestant, of een triangel. Op het juiste moment, als het gaatje het zegt. Is ons leven een boekrol van een draaiorgel die op het juiste moment datgene doet wat God voorzien heeft? Zo zien velen de voorzienigheid van God. En ik zeg vanmiddag met klem, wat een gemis. Want we worden vanmiddag juist naar een van de meest opzienbare plaatsen ter wereld gebracht. Met een bijzondere naam. En als de Bijbel namen noemt, moet je altijd extra opletten. Dan gaat er iets gebeuren. Moria. Berg van uitzicht betekent dat. Hoogte van hoop. Een plek waar je op een verrassende manier inzicht krijgt. Inzicht in God en, niet te vergeten, inzicht in jezelf. Je gaat op een bepaalde manier zien wat God met je doet. Niet alleen in het verleden, niet alleen in de breedte van de tijd of van de geschiedenis of van de wereld. Maar het verrassende is, God maakt het altijd persoonlijk. Ik in de tijd, ik in de geschiedenis, ik in deze wereld. En God laat ons zien wat Hij in ons leven doet. Waarin juist Hij voorziet. Niet zomaar, niet bij toeval, maar in de dingen die naar ons toekomen, wil God laten zien, ik heb er de hand in. Het valt mij niet uit mijn hand. En wat God met iemand als Abraham doet, dat laat ik ook vanmiddag denken. We zien, misschien heeft u er vanmorgen al iets van gemerkt, misschien ook vanmiddag, dat God het oog heeft op mensen. Dat God betrokken is op ons leven. Dat God hogere plannen heeft, en vooral dat, dan wij kunnen bedenken. Hoe slim we ook zijn, hoe intelligent we ook zijn, wij kunnen niet bedenken wat God voor plannen heeft. We kunnen zelfs de lijnen van de Bijbel over ons eigen leven uitleggen, maar we weten niet wat Gods grote plan is. In de details. Nou ja, Abraham, ik kan me voorstellen dat u dacht vanmiddag alweer, daar weten we al zoveel van, dat klopt. Ik durf toch te zeggen, de kernvraag, kennen wij Abraham wel goed genoeg? Deze man, deze Bedouin, deze warlord uit Irak. Ja, we denken soms misschien dat de juf op zondagsschool verteld heeft dat Abraham al besneden was toen hij geboren werd en Jood was en in Israël en in Jeruzalem. Dat beeld hebben we altijd een beetje gehad, de oer-Jood. Tot je een keer verrassend iemand hoort zeggen of erover leest, hij kwam wel uit Irak, Mesopotamië, het lied wat we zongen, uit Oer is hij getogen, uit Ur der Galdeeën. Dat klinkt zo mooi, uit Ur der Galdeeën, maar het is wel een plek in Irak, het land van voormalig Saddam Hussein. Een land dat nog ver weg ligt van het kleine landje aan de Middellandse Zee. Waar hij geroepen wordt door een God die hij niet kende en die zijn vader niet diende. Nee, geen zondagsschool, geen kindercrash, geen school met de Bijbel, voor Abraham. Een God die hem vraagt te gaan en die vraagt om los te laten wat hij had. Ook een God die waarmaakt wat hij beloofd had. En het eerste wat gebeurt is dat kind, hun kind, met die naam, vader van een groot volk, Abraham wordt Abraham. Het begin is er. Maar God is nog niet klaar met hem. En dan wordt het interessant. En juist Genesis 22 wordt door velen, terecht of onterecht, dat laat ik in het midden, gelezen als een hoofdstuk waarin God eigenlijk Abrahams geloof gaat beproeven. En zegt niet te snel, ja maar het staat er toch? Goed lezen. En ook in de context lezen. Wat beproeft God nu eigenlijk? Ik zeg het met respect, gemeente, maar moet een man van 100 jaar, die toch al zo lange tijd met God omgaat en zijn geloof heeft bewezen, moet hij door God zo gezegd, en ik bedoel het respectvol, nog eindexamen doen, zodat hij als vader der gelovigen kan slagen, terwijl je al 100 bent? Gaat het daarom bij God? Gaat God zo met mensen om? Mensen die hij lief heeft, geeft God met zijn rechterhand en neemt het ondertussen toch maar weer even met zijn linkerhand terug, want het moet niet te makkelijk gaan. Ik geef toe, de ervaring van het leven tekent dat wel soms. Het lijkt alsof God geeft en het lijkt alsof God gelijk weer wegneemt. Maar wees dan eerlijk, gemeente, ligt het aan de Heer of ligt het aan ons beperkte begrip? Beperkt overzicht. Wij trekken ons plan, we betrekken de Heer erbij, we vragen om zegen in ons gebed. We hebben verwachtingen van God en van onszelf, dat mag. Maar ineens gaat het anders dan je dacht. En op zijn Hollands gezegd, dan staat onze wagen stil. En dan zeggen we, hoe kan dat nou? Was dit nu? Is dit Gods plan of gaat er wat mis? Of die verbijstering, hè? Daar zijn we mee begonnen. Die verbijstering. Waarom gaat hier het wissel om? Waarom leid ik ineens onverwacht een verlies? Waarom gaan de dingen niet goed? Waarom breken er relaties? Waarom komt er verdriet en gemis en zorg? Waarom krijgen wij geen kinderen? Waarom? Allemaal vragen die het leven ineens omgooien. Samengevat, gemeente, we hebben het niet meer in de hand. Herken je dat? Steek je hand maar eens op. Hoeft niet nu hoor. En dan ineens komt die vraag, hoe diep wil God nog gaan? Met je gezin, met je geloof, met je werk, met je ambt. Hoe diep wil God je nog brengen? Is dit wel Gods weg? Sta ik misschien God ergens in de weg? En dan kan soms dat onbehagelijke gevoelen naar boven kruipen tegen je verstand in. Is God wel te vertrouwen? Nou, zo gaat het ogenschijnlijk met Abraham. Ogenschijnlijk. Want daar, gemeente, op Moria gebeurt toch wel iets anders dan dat velen denken. Isaac is zijn ziel en zaligheid. Isaac is de vreugde van zijn ouderdom. En het mag. God gaat Abraham niet beproeven of deze vader liever naar zijn zoon kijkt of naar God kijkt. Dat is de korte de bocht. Wie kan zich indenken dat God zo'n offer vraagt? Een kinderoffer, een mensenoffer. Gemeente, hier ligt nou een heel diep geheim. Dat God aan deze man uit Irak, deze Arameer, deze stamvader wil laten zien. Maar dat zien vraagt een keuze. Een geloofskeuze. Of Abraham er vertrouwen in heeft. Heb jij vertrouwen in God? Hoe dan ook. En dan wil ik het gemeente niet moeilijker maken dan het is. Maar ik ben ervan overtuigd dat er ook onder ons mensen zullen zijn die op dit moment in hun leven er fors aan onderdoor gaan. Het zware, je wordt beproefd, persoonlijk of je gezin, je oom of tante, je vader of moeder, broer of zus, iemand die je lief is. Op je werk, in je gezin, misschien in de gemeente hier van Gorinchem, ik weet het niet, u weet het. En het laatste waar je dan op zit te wachten is een preek over iemand anders, toch? Hoewel het soms ook kan helpen als je herkenning ziet bij een ander. Dat je zegt, ik sta er dus niet alleen voor. Het overkomt anderen ook. Abraham is zo iemand. Daar op Moria. God vraagt gewoonweg het onmogelijke. Je eigen kind opofferen. Dat, gemeente, doet geen vader en geen moeder. Als het goed is. En eerlijk gezegd, wij weten hoe het afloopt. Kijk niet te snel naar het einde, gemeente. Het is heel makkelijk te zeggen, ja, maar zo moest het met me gaan, maar eind goed, al goed, dominee, maak je druk. Ja, wacht even. Wij weten het. Abraham weet het nog niet. Laat ik het anders zeggen, u weet ook niet wat er morgen met u kan gebeuren. Waarvan wij het einde vandaag nog niet weten. Eerlijk of niet? Wat gebeurt er? Het is niet zo makkelijk om je in die vader te verplaatsen, zeker niet in Abraham. Je zou maar aan het sterfbed van je kind zitten. Ik heb een aantal ouders meegemaakt. Ik moet niet persoonlijk worden vanmiddag, maar een aantal ouders waar je zegt, ja, je voelt van een ouder hoort zijn kind niet overleven. Toch? Dat hoort niet. Het is voor ons gevoel, dat gaat zo tegen onze natuur in. Daar zijn geen woorden voor. En wat me nou hier ook opvalt, in Genesis 22, gemeente, dat Abraham in 3 dagen op weg naar Moria, 3 dagen, dat is een hele tijd, geen woord zegt. Terwijl dezezelfde Abraham om het leven van zijn neef Lot met God gaat soebatten. Ja, Heer, als er 100 zijn, als er 90 zijn, als het er 80 zijn, en hij blijft maar de Heer aanlopen. En nu? Kon hij met God in gesprek gaan. Als een Oosters koopman kon hij vragen, Heren, niet mijn zoon, neem mij of neem mijn vee of. Geen woord. Ik weet niet waarom. Verbijstering, teleurstelling. Is hij met stomheid geslagen van verdriet? Is hij boos? Ik weet het niet. Abraham was een mens, gemeente, net als wij. En dat zal hem niet onberoerd hebben gelaten, maar ergens gebeurt daar iets, zelfs in dat stilzwijgen. Ik durf al voorzichtig te zeggen, misschien in de lijn van de preek van vanmorgen die ik niet gehoord heb trouwens, dat Abraham er op een of andere manier vertrouwen in moet hebben gehad. Er moet iets van geloof zijn geweest dat het goed komt. Hij wist nog niet hoe, dat het goed komt. En daarmee zeg ik niet dat het Abraham niks uitmaakt. Abraham heeft door het leven geleerd, door het geloof ontdekt dat deze God op een of andere manier betrouwbaar is. God is goed en daarom doet hij goed. En zo gemeente, en ik hoop dat we daarin wat meekomen in deze geschiedenis, zo blijft God ook ons voortdurend verrassen. Want die vader der gelovigen werd op die dag enorm verrast. Want gemeente, misschien is de gedachte nooit bij ons opgekomen, maar bedenk dit. Abraham had met alle recht nee kunnen zeggen. Hij had bij zijn lieve vrouw Sara thuis kunnen blijven. Hij had aan zijn knechten kunnen vertellen wat er zou gaan gebeuren als hij al gegaan was. Abraham hoeft de weg naar Moria niet te gaan. En dan is er nog iets wat maar weinig mensen beseffen wat hier nog meer gebeurt. En dat is dat nieuwe element waar ik eigenlijk met u vanmiddag over wil nadenken. En daarin komt juist God zo anders naar voren dan wij en ook Abraham beseft. En is dat niet iets wat deze geschiedenis juist heel verrassend maakt? God laat in dit hele gebeuren zien wie hij is. Ik bedoel dit, niet alleen door te laten zien wat hij wel wil, maar vanmiddag vooral laten zien wat hij niet wil. En dit klinkt heel vreemd even in uw oren. Namelijk, God wil hem duidelijk maken. Ik wil geen mensenoffer. Ja, maar wacht nou eens even, dominee. Ja, dat weet ik. Ik wil geen mensenoffer. En wat ik nu ga zeggen, kan misschien wat schokkend overkomen, maar het geeft voor mij namelijk veel meer diepgang aan deze geschiedenis. En het geeft ook wat meer antwoord of kleur op de vragen die ik altijd gehad heb. Namelijk, waarom gaat God zo ver met Abraham? Juist met iemand als hij. Namelijk dit, gemeente. Deze man uit Irak was vanuit zijn eigen Irakese traditie gewend aan mensoffers. Ja, wij zijn geschokt als op televisie de beelden zien van ISIS. Hè? Van die oranje overals en die onthoofdingen. Dat zijn ook gruwelijke beelden, ik geef het toe. Maar dat is al een hele oude traditie ergens. Abraham kent dat. In Carthago, even terzijde, in Noord-Afrika, kennen men al de kinderoffers. Misschien kent u die gedachte wel, dat verhaal, die geschiedenis, dat gebeuren. Net zo gruwelijk. Het offeren van je kinderen in die Moloch. En dat die traditie is meegenomen naar Israël, naar de Canaanieten. En ook Israël heeft zich bezondigd aan die kinderoffers. Laat ik verder rusten. Dus men kende dat. Abraham wist dat. Een gruwelijke gewoonte. Voor ons westelingen afschuwelijk, maar in het oosten ergens toch bekend. Kinderen worden geofferd om de goden gunstig te stemmen. Bij de oogst, bij de bouw van je huis, voor een nieuwe tempel. In Oeganda trouwens gebeurt vandaag de dag nog steeds, gemeente, witchcraft doctors. Ik laat het verder rusten, maar het is heel actueel. Het gebeurt nog steeds, vandaag de dag. En een van de vragen waar ik al eigenlijk vanaf mijn jeugd mee liep was, hoe kan zo'n sterke puber, zo'n uit de kluiten gewassen jongen van 14, 15 jaar, zich vrijwillig op dat altaar laten leggen, terwijl zijn vader toch 100 jaar was? Ik neem aan dat Isaac toch wel de sterker was, of niet? Of zeg je nu rare dingen? Ik heb nooit willen begrijpen dat zo'n oude man die jongen daar neerlegt en dat hij daar willoos gewoon gaat liggen. Daar moet toch meer achter zijn? Is het puur gehoorzaamheid? Misschien. Maar die engel moet vanuit de hemel nog roepen, Abraham, stop! Stop, nu. Strek je hand niet uit. Denk, gemeente, dat in dat offer wat God van hem vroeg, voor Abraham een eye-opener moet zijn van, ik ken jouw oude goden, die mensenoffers vroegen, maar zo'n God ben ik niet. Ik ben een God die geen mensenoffer wil. Die traditie Abraham gaat vandaag verloren. Ik ga diep, ik ga ver, ik vraag veel, maar niet zo. En ik neem jou je grootste vreugde niet af. Ik neem mijn belofte niet terug. Ik laat jou zien wie ik ben en jij zult blij zijn. Jij zult blij zijn. Dat, gemeente, is naar mijn gevoel het inzicht op de berg van uitzicht. Dat vergezicht krijgt Abraham te zien. Geestelijk uitzicht op een groter plan. En dat begint bij hem. Maar het mag niet stoppen bij Isaac. Absoluut niet. En vanuit Abraham ziet God veel verder. God ziet Isaac, God ziet Jacob, God ziet Israël, God ziet dat volk. God ziet zijn eigen zoon straks, generaties verder weg. God ziet de wereld, God ziet de toekomst, God ziet mijn toekomst en van ons, zoals we hier vanmiddag zijn. God gaat een hele lange weg en God gunt Abraham meer dan gemiddeld iets te zien van die weg. Want inzicht geeft uitzicht. En dan wil ik er nog wel iets bij zeggen, gemeente. Inzicht is niet hetzelfde als dat wij Gods plan begrijpen. Maar inzicht heeft altijd iets in zich van instemmen, samenstellen. Heren, ik begrijp niet alles wat u doet. Kijk, wij Nederlanders, mag ik dat zo zeggen, wij Hollanders willen graag alles in doosjes stoppen. Hè? Wij zijn heel gestructureerd. Ik weet het niet, maar Hollanders zijn heel gestructureerd. Maandag wasdag, woensdag haakdag enzovoort. En alles hebben wij in een doosje, op een rijtje, politieke partijen, televisie, noem maar op. Behalve het weer. Dat is het enige wat wij niet onder controle hebben, daarom hebben we het er ook zoveel over. Over het weer. Wat is dat? Waar is de verrassing nog? Nee, Gods plan begrijpen kunnen wij dus niet. Maar door het geloof kunnen we met elkaar wel elkaar oproepen door te zeggen: God heeft een plan met ons. En laten we proberen te kunnen zeggen, het is goed. Ook al doet het pijn, ook al worden gesneden, ook al raak je iets kwijt. En dat gaat diep. Ik zeg het niet makkelijk, maar het gebeurt wel. Instemmen, samenstemmen, inzicht. Want God gunt ons uitzicht, ook naar morgen. Zo, gemeente, kunnen we tegen beter weten in ervoor uitkomen dat wat God doet per definitie goed is. En dan kunnen we er niet omheen om ook vanmiddag juist te wijzen op die verre nakomeling van Abraham. Want die lag al in het plan van God besloten, de Heer Jezus. Want juist op die berg, op die ene plek, daar in Israël, die berg Moria, heeft God hem uiteindelijk op het oog. Zijn eigen zoon. En dat wil God aan Abraham en ook aan ons vanmiddag laten zien. Uitzicht op dat verzoeningswerk waar het op aanloopt. Op diezelfde plek. Voor Abraham en voor al zijn nakomelingen zal een offer worden gevraagd. Maar niet het zijne. En niet het onze. Maar Gods eigen offer. Gemeente, ik zei dat Abraham 3 dagen zwijgend heeft doorgebracht. En dat uitgerekend Isaac met die meest moeilijke vraag dat zwijgen gaat doorbreken. Papa, vader, alles goed en wel. Vuur, hout, wij, maar het lam. De traditie laat ook dat er een lam geslacht worden. Hoe zit het daarmee? Ja, wat zeg je dan als vader? Ja, mijn zoon, dat offerlam, ja, dat ben jij natuurlijk. Oh, goed, dan is het goed dat ik het weet. Nee, zo gaat het niet, hè. Ik heb me over de tekst enorm zitten afvragen. Wat staat er nou? Ik had het net al over die komma en die dubbele punt. Is het nou een afleidingsmanoeuvre van Abraham? Nou, God zal er wel in voorzien, dus maak je niet druk. Kom wel goed. Is het een geloofsuitspraak, een van tevoren? Overschreeuwt Abraham misschien zijn eigen verdriet door een geloofsuitspraak te doen, waar hij zelf moeilijk achter zou kunnen staan, ik weet het niet, puur persoonlijk gevoel, of hoe reageert iemand erop? Of zou het zijn dat God als het ware al bij deze oude man iets van de sluis van de eeuwigheid heeft weggedaan en laat zien van, kijk, dat is mijn plan. Ik heb een groter plan dan alleen maar jouw kind en deze berg en deze plek. Ik heb me dat afgevraagd, we kunnen er misschien eens over napraten straks. Krijgt Abraham nou op die berg Moria net zoveel inzicht als dat Mozes op de berg Nebo krijgt? Want hij heeft toch grote dingen gezien. Hij heeft als het ware een blik in de hemel gekregen. Daarom kon hij het allemaal laten maken, die tabernakel. Dat leek op Christus, het wees op Christus. Dus hij moet iets gezien hebben. Visie, visioen. Abraham ook? Ik houd er maar op. Abraham mag als het ware profiterend vooruitgrijpen op iets wat nog komt. En dat maakt hij zichtbaar. En dat is het laatste waar we ook vanmiddag bij stilstaan. Namelijk dat Abraham er iets aan toevoegt bij zijn geloof. Namelijk een tastbaar teken. Een offer. Toch een offer. Want als Abraham op die heuveltop daar dat altaar voor Isaac bouwt, markeert hij daarmee de plek waar eeuwen later Salomo de tempel gaat bouwen. Diezelfde heuvel. De plek waar het bloed van bokken en stieren gaat vloeien, waar de Israëlieten jaar en dag naartoe gaan om met God de schuld te verzoenen, om de feesten te vieren. Het centrum van het geloof, het centrum van het volk. Abraham markeert die plek met het altaar. Maar bovenal wordt dit de plaats waar God, en dat klinkt heel merkwaardig voor ons, juist alle offers gaat opheffen. Waar God gaat voorzien in één brandoffer dat altijd stand houdt. In zijn eigen zoon. Ik zou haast willen zeggen, op Moria klinkt al de echo van de psalm die we net gezongen hebben, psalm 40. Brandoffers, nog offers voor de schuld voldeden aan uw eis, nog eer. Ik hoor de stem van de Heer Jezus, de Malach Adonai, de Engel des Heren, ook over Moria klinken, even daarvoor, bij Abraham, als hij zegt, strek je hand niet uit naar die jongen. Abraham, als je toch je hand uitstrekt, strek hem uit naar mij. Ik ben het offer. Ik ben het lam dat de zonde der wereld wegneemt. Ik ben het lam van God waarin God voorziet. Zal Abraham, gemeente, op die plek niet iets ontdekt hebben van dat plaatsvervangende lijden? Iets. Niet alles, maar wel iets. Het is meer dan voldoende. Op die plek komt Gods heilschijn aan het licht. God zag het voor zich. God voorzag het. God zag het voor zich. En God voorziet. Niet het offer dat ik breng, maar het offer dat God brengt. Een ram voor Abraham in de plaats van Isaac. Een lam voor de wereld die buiten God verloren gaat. In een ongekend diepe schuld. Gemeente, we gaan afronden. Nog één vraag. Als er nou in uw of jouw leven iets gebeurt waar je niet je hand op kunt leggen. Een ziekte, verdriet, gemis, een pijn, diep verlangen, teleurstelling of nog iets heel anders. Zou je vanmiddag willen proberen, voor zover we dat kunnen, durven, willen, om je hand op dat lam te leggen? Hoe mag je zelf bedenken hoe je dat doet? In gebed of in een lied of in je gedachten of straks in de binnenkamer of in gesprek met goede vrienden? Je hand op dat lam leggen. Maar let wel, ik vraag het op de manier zoals God het ook aan Abraham vraagt. Niet gedwongen. Niemand wordt gedwongen. Want God dringt zich nooit en nergens op. God dringt wel aan. Zoals een vader het kan zeggen, doe nou jongen, kom op, je kunt het. God dringt aan om hem meer en meer te leren kennen in al onze wegen. Het zijn zijn wegen, maar om hem te leren kennen in onze wegen. Midden in dit leven, met zijn hoogte, met zijn diepte. Te beseffen dat de ogenschijnlijk alles vragende God in wezen de alles gevende God is. Ja, God zelf zal voorzien. Hij laat het niet aan een ander over. God zelf zal voorzien. Want hij ziet ons voor zich. Hij ziet Christus voor zich. En hij wil dat Christus en wij samenvallen. Hij in mij en ik in hem. Dat is het geheim dat Abraham ziet op Moria. Berg van uitzicht. Daar vallen ram en lam samen. Gemeente, nergens in de hele wereldgeschiedenis wordt God meer verheerlijkt dan op die plek. Waar al Gods beloften in Christus vervuld worden. En wat God toen deed, doet hij vandaag echt niet anders. En daarom kunnen wij vanmiddag al juichend zingen of zingend juichen. Met allen die in de Heer Jezus inzicht kregen in wat God voor zich ziet. Om het maar met Petrus te zeggen. Daarin verheugt u zich. Ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Dat staat nog te gebeuren. Tot Abraham zei de heiland, strek je hand niet uit naar de jongen. Tot ons zegt diezelfde heiland vanmiddag, strek je hand uit naar mij en leef. Amen. Zullen we samen danken. Heren, niet het offer dat ik breng, we hebben het net gezongen. Vanuit ons gevoel zouden we alles willen aandragen. We willen graag zelf betalen. De koopmansgeest zit in ons, heren, en de VOC-mentaliteit willen we ook tegenover u in stand houden. En daarom is het soms zo moeilijk om terug te vallen op het offer van de Heer Jezus alleen. Daarom hebben wij vaak toch moeite ten diepste om uit genade te leven. We willen het wel gratis en zo goedkoop mogelijk. Maar we zijn wantrouwen tegenover alles wat voor niks wordt weggegeven. En toch zegt u, het is duur betaald. Het is niet niks. Mijn zoon, mijn lam, voor jouw zonde, voor jouw schuld, voor jouw krenking, voor je leugens, voor je vuile taalgebruik, voor je misleiding, voor je bedrog. En voor al die gevoelens van haat en bitterheid in je hart, die niet passen bij een kind van God. Heer, wij spreken het uit, we leggen het voor u neer. Wij naderen tot uw altaar en zeggen, Heere, terecht. Wij mogen dat wel kwijt aan u. Dat offer als het ware vraagt u van ons. Verlies jezelf, omdat u uw offer daar tegenover zet. De Heer Jezus, die ons alles en in allen is. Heer, leer ons het te zien, elke keer opnieuw. Leer ons naar hem te verlangen. Leer ons ons leven in zijn handen te leggen, doorboorde handen. Een feit, een heilsfeit. In zijn handen ligt ons eeuwig geluk. Heer, geef dat er zo ook deze zondag en ook de tijd die voor ons ligt, met alle keuzes, als de scholen straks weer gaan beginnen, ons werk, misschien een nieuwe baan, een nieuwe plek, een nieuwe woning, nieuwe relaties, al die dingen, Heer, die kunnen komen in de toekomst die u overziet. Geef dat wij in goed vertrouwen, als Abraham en als al de gelovigen mogen terugvallen op u. Begrijpen hoeven wij het niet. Gelovig aanvaarden, dat is wat u van ons mag vragen en wat uw Heilige Geest ons ook geeft. Heer, neem het verkeerde weg van deze dag. Zegen ons ook in de avond van deze zondag in de ontmoeting. Of als we alleen naar huis gaan, geef dat uw aanwezigheid mag blijven hangen, ons mag vervullen. Zegen ons in de week die voor ons ligt met alles wat we gaan doen, ons werk, ons thuis zijn, in ontmoetingen. En laat alles juichen tot uw eer. Heer, wij vragen dat omwille van uw Zoon, Heer Jezus, die met u de Vader en met u de Heilige Geest, één ene God, te prijzen bent en nu en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zullen we tot slot zingen waar we ook mee begonnen zijn, Psalm 89, daarvan nu de versen 7 en 8. Psalm 89, 7 en 8. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort, en gij toch, gij zijt hun roem. 89, 7 en 8. Verheften harten tot God, ontvang de zegen des Heeren, stelt ook uzelf tot zegen. De genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.